Goedenavond. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst van nabetrachting en dankzegging op het heilige avondmaal. De voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, dominee Van Zetten. De schriftlezing voor vanavond is uit 1 Samuel 30. De kerkdiensten voor de Evolente zondag 18 februari. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee H. Rozenboom voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee A. de Lange uit Nieuw-Lekkerland voor te gaan. Dan zal de heilige doop bediend worden. Er zijn vanavond 2 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. We vragen ook uw aandacht voor de zendingsbusjes achter in de kerk. De voorzang is Psalm 73, vers 1 en 12. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons verbonden zijn, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, sterkte op de levensreis. Daar ging het vanmorgen over. En ik hoop dat je goed gekeken hebt en al duurde het misschien wat langer dan anders, dat je het fijn vond om ernaar te kijken. Het brood en de wijn, het lichaam en het bloed van de Heer Jezus. Zo mocht je kijken naar de tafel. Ja, en hoe gaat dat thuis als je van tafel afgaat? Ik weet niet hoe het bij jullie gaat, maar bedank je dan mama of papa, omdat ze zo heerlijk eten gekookt hebben? Of vergeten we dat wel eens? Dan kun je zeggen, hè, met woorden, het was lekker, mama. Je kunt het ook laten merken dat je dankbaar bent door te helpen de tafel af te ruimen. Nou, het zou zomaar kunnen zijn dat wij dat wel eens vergeten. Ik vroeger wel in ieder geval. En zo kan het ook gaan in het leven met de Heere. Als je met heel je hart mag geloven dat Heer Jezus voor jou is gestorven, jouw redder is. Dat je zijn kind mag zijn, dat je een rein hart gekregen hebt. Ja, dan is het ook belangrijk dat we dankbaar leven. Nou, over die dankbaarheid gaat het vanavond. Die dankbaarheid die mag met woorden zijn en die mag met daden zijn. Nou, daar gaan we twee versen van zingen. Psalm 86, vers 3. Mogen we de Heer met onze woorden loven voor die goedheid. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Maar het gaat ook om onze daden. En daar gaan we om bidden. Heer, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, vers 3 en vers 6. Gemeente, is er dankbaarheid en verwondering in uw hart om wie de Heere is en om wat Hij in zijn Zoon ons schenkt? Hoor dan de 10 handvatten om Hem uw dankbaarheid te bewijzen. En ons amen is het gebed, och of wij uw gewoon volbrachten. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Gezang 1, de 10 geboden des Heren, vers 9. Gezang 1, vers 9. Toen sprak God, en Hij spreekt ook vanavond al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En Hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen heeft gehouden, die de straf op de overtreding ervan heeft gedragen, die de vloek heeft weggenomen, vraagt van u, van jou en van mij in een leven van dankbaarheid achter Hem aan. U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden aan het heel de wet en de profeten. Amen. Bidden we de Heer om zijn Heilige Geest. Heren, hoe treffend heeft die oude psalmist bezongen hoe en wie u bent. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En we zijn vanavond samen om u daarvoor te danken, te eren, te loven en te prijzen dat dit wonder waar was vanmorgen. Misschien voor het eerst, of al heel lang in ons leven, maar nog altijd een diep wonder. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En als we dan bedenken, Heere, wat we verdiend hebben, hoe diep we gevallen zijn, hoe ver we soms bij u weglopen, en dan toch uw gunst vinden, omdat u door goedheid wordt aangedreven. En Heere, we bidden van u, leert u ons dan om in dankbaarheid te leven. Het gaat ons zo makkelijk af om de woorden van psalmen en liederen in de mond te nemen. Maar u weet, Heere, dat we onze mond ook zomaar weer voor het verkeerde gebruiken. En u roept ook op om, niet alleen met onze mond, maar ook met de daad, onze dankbaarheid te bewijzen. In liefde tot u en liefde tot onze naasten. En we vragen van u, wilt u voor ons vanavond vanuit uw woord richting geven daarin? Ons de weg wijzen, zoals u dat deed vanuit de 10 geboden die we mochten horen. Wijst u ons vanuit de prediking de weg en bedouw ons met uw geest, in spreken en in luisteren, opdat we uw weg ook daadwerkelijk zien. Heer, er kan zoveel zijn in ons leven. Er kan zoveel op de kop staan. David was niet bepaald de enige die zat met zijn kronkelwegen. En die zat op de puinhopen soms. Die hij er zelf van maakte. Of die anderen ervan maakten. Heere, wilt u ons vanavond richting geven. Door de kracht van uw geest. Dat bidden we ook voor hen. Voor wie het een worsteling is. Om te mogen geloven, dat is nou ook voor mij. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heer, wil dan vanavond alle belemmeringen afbreken. Geef de duivel in ons midden geen plaats om twijfel en ongeloof te zaaien. Maar wilt u vanuit uw woord ook de zekerheid van het geloof werken? Heer, het is toch niet te laat als het er vanmorgen nog niet van kwam. Het is toch nog genadetijd. Geef het dan vanavond. Die rust, die vrede in ons hart van de verzoening met u. Geef dat heel bijzonder onze kinderen en onze jongeren. Heere, geef dat zij op hun levensreis niets anders willen dan achter de Heer Jezus aangaan. Dan uw goede geboden houden. Vervul ook hen met uw geest. Geef dat hen die thuis met ons verbonden zijn, geef het ons allemaal hier in de kerk. Opdat u de eer krijgt zoals we die zongen. Heer mijn God, ik zal u loven. Heffen het ganse hart naar boven. Dat bent u waard. Vader, Zoon en Heilige Geest, onze ogen zijn op u, om Jezus wil, uit genade. Amen. We openen vanavond het woord van God opnieuw in 1 Samuel 30 en lezen, net als vorige week zondagmorgen, Handelingen 13 een gedeelte. We lezen 1 Samuel 30 en vervolgens uit Handelingen 13. Die tweede schriftlezing ook omdat ik vorige week toezei nog in te gaan op het geweld dat ook door David is gebruikt. Dat komen we ook in Handelingen 13 tegen. Lezen we nu eerst samen 1 Samuel 30. En horen we het woord van God. Het gebeurde echter toen David en zijn mannen op de derde dag in Ziklag aankwamen dat de Amalekieten een inval gedaan hadden in het Zuiderland en in Ziklag. Ze hadden Ziklag verslagen en met vuur verbrand en de vrouwen die er waren van de kleinste tot de grootste als gevangenen weggevoerd. Ze hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren hun weegs gegaan. David en zijn mannen kwamen bij de stad en zie, die was met vuur verbrand. En hun vrouwen, hun zoon en hun dochters waren als gevangenen meegevoerd. Toen begonnen David en het volk dat bij hem was luid te huilen, totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. Davids beide vrouwen waren ook als gevangenen meegevoerd, Ahinoam uit Jisrael en Abigail, de vrouw van Nabal uit Karmel. David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. En David zei tegen de priester Abjatar, de zoon van Achimelech, breng mij toch de efod. En Abjatar bracht de efod bij David. Toen raadpleegde David de Heere en zei, zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En hij zei tegen hem, achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen. En u zult de gevangenen zeker bevrijden. David ging op weg, hij en de 600 mannen die bij hem waren. En toen ze bij de beek Besor kwamen, bleven de overgeblevenen achter. Maar David achtervolgde hen, hij en 400 mannen. Maar 200 mannen die zo moe waren dat ze de beek Besor niet konden oversteken, bleven achter. Ze vonden een Egyptische man in het veld en brachten hem bij David. Ze gaven hem brood en hij at en ze gaven hem water te drinken. Ze gaven hem ook een stuk van een klomp vijg en 2 rozijnkoeken. Hij at en zijn geest kwam in hem terug, want hij had 3 dagen en 3 nachten geen voedsel tot zich genomen of water gedronken. Daarna zei David tegen hem, van wie bent u en waar komt u vandaan? Toen zei de Egyptische jongen, ik ben de slaaf van een Amalekietisch man, maar mijn heer heeft mij achtergelaten omdat ik 3 dagen geleden ziek geworden ben. We hadden een inval gedaan in het Zuiderland van de Geretieten dat aan Juda toebehoort en in het Zuiderland van Caleb en we hebben Ziklag met vuur verbrand. Toen zei David tegen hem, kun je mij naar deze bende brengen? Hij zei, zweer mij bij God dat u mij niet zult doden en dat u mij niet zult overleveren in de hand van mijn Heer. Dan zal ik u naar deze bende brengen. En hij bracht hem erheen en zie, ze lagen verspreid over het hele gebied, etend, drinkend en feestvierend vanwege heel de grote buit die ze meegenomen hadden uit het land van de Filistijnen en uit het land van Juda. David sloeg op hen in van de schemering tot aan de avond van de volgende dag. Er ontkwam niemand van hen behalve 400 jonge mannen die op kamelen reden en ontvluchten. Zo bevrijdde David alles wat de Amalekieten meegenomen hadden. Ook bevrijdde David zijn 2 vrouwen. Niemand van hen ontbrak, van de kleinste tot de grootste, tot de zonen en dochters toe. En niets van de buit, ja niets van alles wat ze voor zich meegenomen hadden. David bracht het allemaal terug. David nam ook al de schapen en de runderen mee. Ze dreven die voor het eigen vee uit en zeiden, dit is de buit van David. Toen David bij de 200 mannen kwam die zo moe waren geweest dat ze David niet hadden kunnen volgen en die ze bij de beek Besor hadden laten achterblijven, gingen die David en het volk dat bij hem was tegemoet. David naderde tot het volk en vroeg naar hun welstand. Toen namen alle slechte en verdorven mannen onder de mannen die met David meegetrokken waren het woord en zeiden: omdat zij niet met ons opgetrokken zijn, zullen we hun niets geven van de buit die wij gered hebben, maar aan ieder alleen zijn vrouw en zijn kinderen. Laten zij die meevoeren en weggaan. Maar David zei: zo moeten jullie niet doen, mijn broeders, met wat de Heer ons gegeven heeft. Hij heeft ons bewaard en heeft de bende die op ons afkwam in onze hand gegeven. Wie zou in deze zaak naar u luisteren? Want zoals het deel is van hen die mee ten strijde getrokken zijn, zo zal ook het deel zijn van hen die bij de bagage gebleven zijn. Ze moeten samen delen. En dit is van die dag af en voortaan zo geweest. Want hij heeft het tot een verordening en bepaling gesteld in Israël tot op deze dag. Toen David in Ziklag kwam, stuurde hij een deel van de buit aan de oudste van Juda zijn vrienden en zei: zie een geschenk voor u van de buit van de vijanden van de Heere. Het werd gegeven aan die in Bethel, aan die in Ramoth in het zuiderland, en aan die in Jatir, en aan die in Aroer, aan die in Sifmoot, en aan die aan Estemoa, en aan die in Rachel, aan die in de steden van de Jeremaëlieten, en aan die in de steden van de Kenieten, en aan die in Horma, aan die in Borasan, en aan die in Atach, en aan die in Hebron, en al de plaatsen waar David geweest was, hij en zijn mannen. Lezen we nu uit Handelingen 13, de verzen 13 tot 24. En Paulus en zij die bij hem waren, voeren van Paphos weg en zij kwamen in Perge aan, een stad in Pamphylië. Maar Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem. En ze gingen vanuit Perge het land door en kwamen in Antiochië in Pisidië. En zij gingen op de dag van de Sabbat de synagoge binnen en gingen daar zitten. En na het voorlezen van de wetten van de profeten lieten de hoofden van de synagoge tegen hen zeggen: mannenbroeders, als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is, spreek dan. Toen stond Paulus op, wenkte met de hand en zei: Israëlitische mannen en u die God vreest, luistert. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd toen ze vreemdelingen waren in het land Egypte. En heeft hen met een machtige arm daaruit geleid. En hij heeft gedurende de tijd van ongeveer 40 jaar hun doen en laten verdragen in de woestijn. En nadat hij in het land Kanaan 7 volken uitgeroeid had, verdeelde hij hun land onder hen door het lot. En daarna gaf hij hen hun ongeveer 450 jaar richters tot aan de profeet Samuel. En van toen af vroegen zij om een koning en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, gedurende 40 jaar. En nadat hij hem had afgezet, verwekte hij David voor hem tot koning. Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden: ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man aan mijn hart die alles zal doen wat ik wil. Uit zijn nageslacht heeft God voor Israël volgens de belofte de zaligmaker, Jezus, doen voortkomen. Nadat Johannes voorafgaand aan zijn komst eerst aan heel het volk Israël de doop van bekering gepredikt had. Tot zover de lezing van het woord van God. De kernteksten voor de verkondiging deze avond vindt u in onze eerste schriftlezing 1 Samuel 30. De versen 7b en 23a. 7b, breng mij toch de efod. En 23a, maar David zei: zo moeten jullie niet doen, mijn broeders, met wat de Heer ons gegeven heeft. Boven de preek heb ik geschreven: dankbaarheid in gebed, 7b, en liefde, 23a. Dankbaarheid in gebed en liefde. We bezingen nu Gods heiligheid uit Psalm 99, vers 6, 7 en 8. Uit zijn heiligdom in een wolkolom heeft hij zijn wet bij hen ingezet. We zingen ook over de gebedsverhoring, heeft hun wens voldaan. Heer die naar hun woord hun gebed verhoort. En dan mogen we ook met onze mond God de eer geven geef dan eeuwig eer. Psalm 99, vers 6, 7 en 8 zingen we ter voorbereiding op de verkondiging en voorafgaand mag u uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. breng mij toch de efod. David zei, zo moeten jullie niet doen, mijn broeders, met wat de Heere ons gegeven heeft. Dankbaarheid in gebed en liefde. Gemeente, ons amen op de verkondiging van Gods woord is Psalm 89, vers 1 en vers 8. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Bezingen hoe goed Hij is. Wat is er heerlijker dan dat te doen? En in vers 8 mogen we het dan nog een keer zingen. Dat het enkel genade is door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Psalm 89 vers 1 en vers 8 is ons amen op de verkondiging van Gods woord. Gemeente, het is alweer een poosje geleden dat we op een van onze catechisatiegroepen het thema dankbaarheid hebben besproken. Op de biemen liet ik een heel aantal tegeltjes zien, spreuken, die allemaal over dankbaarheid gingen. En onze jongeren moesten kiezen. Welke spreek je het meest aan? En het viel me op dat een heel aantal voor dit tegeltje koos. Sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend dat we vergeten er dankbaar voor te zijn. En inderdaad, wij komen dankbaarheid tekort. In de kleine dingen van iedere dag. Maar ook in de grote dingen. Omdat we ten diepste het wonder niet eens echt kunnen doorgronden. Hoe groot die goedheid van de Heere is. In het geven van zijn Zoon. Dankbaarheid. Dat is eigenlijk geen plicht. Ook geen opdracht. Meer een levenshouding. Een gezindheid. En die moet natuurlijk wel tot uiting komen. Als die gezindheid in je hart is. Ouders kunnen eigenlijk, ja het kan wel, maar niet tot tegen hun kinderen zeggen. Wees beleefd. Wees dankbaar. Eigenlijk kun je die houding niet afdwingen. Je kunt ze er wel op aanspreken die gezindheid te uiten. En dat leren vaders en moeders hun kinderen. Als ze verjaardagscadeautje krijgen van opa en oma. Het uitgepakt en dan fluistert papa. En wat zeg je dan? Dank u wel. Dat is niet omdat het kind niet dankbaar is. Maar omdat het moet leren om dat te uiten. En zo is het ten diepste in het geloof ook. Als je tot geloof bent gekomen. Als je de Heer Jezus hebt lief gekregen. Ja, dan is het eigenlijk onmogelijk om niet dankbaar te zijn. Als je iets hebt het leren kennen van de Heere door goedheid aangedreven, mild in het schuld vergeven, dan kan het niet anders dan dat je dankbaar bent. Maar komt het er wel uit? Hoe uiten we die dankbaarheid? En heeft dat ook niet telkens de beoefening van de Heilige Geest nodig? Omdat we dankbaarheid tekortkomen. Ook in de grote dingen. Hoe uiten we eigenlijk onze dankbaarheid aan God? Daar geeft de catechismus een best heel verrassend antwoord op. Wat zou jij zeggen? Hoe uit je je dankbaarheid aan God? U? Ik denk dat we dan al heel snel denken aan het doen van Gods geboden. Maar het is heel opvallend dat onze catechismus iets anders noemt. En ik denk dat ze gelijk hebben. Het belangrijkste punt van de dankbaarheid is het, niet het gebod, het gebed. En waarom nu net het gebed? Nou, denk maar aan die oude oma die bijna jarig is. Haar zoon en kleindochter zijn op bezoek. En ze vragen, wat wil je hebben op je verjaardag, ma? Oma, wat wilt u hebben? Dan is oma even stil en dan zegt ze, oh, niks eigenlijk. Ik vind het al fijn als jullie er zijn. Daar gaat het me eigenlijk om. Want ze houdt van haar kinderen en ze weet dat haar kinderen van haar houden. Nou, zo is het met eerbied gesproken ook in het leven van de dankbaarheid. God wil ons dicht bij zich hebben. In het gebed, in een afhankelijk, in een aanhankelijk leven. Al is het alleen maar omdat een biddend leven bewaart voor heel veel zonden. Jongeren, hoor je dat? God wil niets liever dan dat je een biddend leven leidt. Hij wil je graag dicht bij hem hebben. Aan zijn genadetroon. Om hem te danken, om hem te aanbidden, om te bidden. Leef je zo? En u? Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Kijk, en dan ga je Gods wil verstaan. En dan word je tot een dankbaar mens gevormd door de kracht van de Heilige Geest. Avondmaalgangers, we lopen zo'n beetje gelijk met David van tafel. Hij sterkte zich in de Heere zijn God en ik hoop dat u dat vanmorgen ook zo mocht ervaren. En wat doet hij dan eigenlijk direct daarachteraan? Dat is een les voor ons. Vers 7. En David zei tegen de priester Abjatar, de zoon van Achimelech, breng mij toch de efod. En Abjatar bracht de efod bij David. Toen raadpleegde David de Heere. Hier doet hij wat hij eerder niet deed. De Heere raadplegen. Leer mij uw weg, o Heere. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Hij vraagt om de efod. Daar hebben we geen vertaling voor dat woordje. Wat is dat precies? En hoe raadpleegde die de Heere daarmee? Nou, die efod, jongens en meisjes, dat was een prachtig gedeelte van het kleed van de hoge priester. Waarschijnlijk was het heel mooi wit en liep er zo gouddraad en hemelsblauw draad doorheen. Prachtig. En die efod die had twee schouderstukken en aan beide kanten op de schouder zat een edelsteen. En in die twee edelstenen stonden de namen gegraveerd van de stammen. Van de 12 stammen. Het volk van God. De hoge priester droeg het volk op zijn schouders. En voor op die efod, die was vastgemaakt aan de borstlap, daar zaten 12 stenen vastgemaakt. 12. Met de 12 namen opnieuw van die stammen van Israël. De hoge priester droeg het volk dus op zijn schouder en hij droeg het aan zijn hart. Nou, dan denk je toch vanzelf aan onze grote hoge priester, toch? De Heer Jezus Christus, hij draagt zijn kinderen op zijn hart. En daarom droeg hij hen. met al hun zonde en schuld op zijn schouders. Hij dragende zijn kruis. We stappen vanaf de avondmaalstafel zo de lijdenstijd in, gemeente. En dan zie je in gedachten die goede herder gaan. Met mij afgedwaald schaap op zijn rug. Gedragen op zijn sterke schouders. En gedragen aan zijn hart. Als dat geen dankzegging oproept. En voor wie niet aan het avondmaal ging. Waarom eigenlijk niet? We kunnen toch niet zonder een plekje op zijn schouders. En we kunnen toch niet zonder een plekje aan zijn hart. Het zal toch niet zo zijn dat iemand van ons onbekeerd voortleeft. Want dan plaats je jezelf buiten het heil. Bekeer je dan? Of heb je geen zonde en geen schuld die je kwijt moet? En weet, deze Heer Jezus die heeft sterke schouders. En die heeft een groot hart voor zondaren. Beste jongeren, daar kun jij ook bij. Echt. Echt. Terug naar vers 7. David zei tegen de priester Abiathar, breng mij toch de efod. Toen raadpleegde David de Heer en zei, zal ik deze bende achtervolgen, zal ik ze inhalen? En hij zei tegen hem, achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen en u zult de gevangenen zeker bevrijden. Kijk, een briefje uit de hemel. Daar hebben wij nog wel eens behoefte aan in ons leven. En David kennelijk ook. Dat God zijn wil, dat God zijn weg aan ons bekend maakt. In de kleine dingen en in de grote dingen. Heren, hoe moet ik met mijn familie omgaan in alle spanningen die er zijn? Heren, mag ik via deze datingsite een levenspartner zoeken? Heren, hoe moet ik omgaan met het zoeken naar ander werk? Heren. Hoe kan ik de strijd tegen deze boezemzonde aangaan? Want het lukt mezelf niet. Of zou je dan soms een briefje uit de hemel willen hebben, toch? Hoe ging dat dan met die efod? Nou, dat is nog niet zo'n makkelijke vraag. Waarschijnlijk zat er een tasje aan. En haalde hij daar twee voorwerpen uit. De Urim en de Tumim. En waarschijnlijk waren die twee voorwerpen waar God in die tijd zijn wil mee bekend maakte. Ja, die twee woorden betekenen letterlijk lichten en volmaaktheden. En dat wil dan zeggen dat God zijn wil helemaal duidelijk maakte. En meer weten we eigenlijk niet. Of het soort dobbelstenen waren waar ze het lot mee wierpen of... Ik hou maar op met gissen en we laten maar staan wat er staat. Hij, de Heere, zei. En als je echt naar Gods wil leven, dan verlang je daarna dat Hij zijn weg duidelijk maakt. En dan zou je inderdaad wel eens een briefje uit de hemel willen. Maar vergis je niet, gemeente, wij hebben hier een hele lange brief van God. Waarin hij zijn wil aan ons openbaart. Waarin hij ons ook leert hoe wij in dankbaarheid hebben te leven. In de kleine en de grote dingen. Hoe belangrijk dus gebed en de Bijbel lezen. Intussen denkt iemand, nou dominee, u had dat stuk over de dankbaarheid van vanavond wel ergens anders uit kunnen halen. Want wat er dan allemaal volgt, David sloeg vers 17 op hen in van de schemering tot aan de avond van de volgende dag. Er ontkwam niemand van hen. Bloedrode dankbaarheid. En soms zeggen mensen zelfs, dat Oude Testament, daar kan ik eigenlijk niks mee. Maar gemeente, dat is een ernstige vergissing. De Heer Jezus, die heeft deze gedeelte uit het Oude Testament nooit afgeschreven en nooit veroordeeld. Nou, en als er iemand vol op liefde uitstraalde, dan hij toch wel. En we kunnen uit onze tweede schriftlezing het antwoord op het waarom halen. Daar staat zelfs in Handelingen 13 vers 19. En nadat God in het land Kanaan 7 volken uitgeroeid had, verdeelde God hun land onder hen door het lot. Hoort u dat? God zelf straft het kwaad. Daarom zongen we een psalm over de heiligheid van God. Dat is ook belangrijk in ons leven van dankbaarheid, gemeente. Dat we blijven beseffen dat God een heilige God is. Die torent over de zonde. En die de zonde nog voor hij ze ongestraft liet blijven. Want dat kon niet in zijn heiligheid. Ze nog liever gelegd heeft op zijn lieve zoon Jezus Christus. En dan in alle ernst vanavond, gemeente. Hoe moet dat dan aflopen met hen die geen borg hebben? En die zonder de Heer Jezus leven. Ja, dan rest zelf het dragen van de toorn van God. In Deuteronomium 18 staat. Want ieder die zulke dingen doet is een gruwel voor de Heere. En vanwege deze gruweldaad verdrijft de Heere uw God deze volken van voor uw ogen uit hun bezit. Het geweld van de Kanaanieten, de kinderen die geofferd werden, de laffe aanvallen van Amalek op het volk van Israël. God die straft het kwaad. En het wordt door hem met wortel en tak uitgeroeid. Wij zijn diep in ons hart dankbaar dat er landen zijn die IS stevig aangepakt hebben en nog. Opdat er recht zal geschieden en geen onschuldige langer het slachtoffer worden. En zo is het in de wereldgeschiedenis ook, gemeente. God zal eenmaal recht doen. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. We voelen vanavond ook iets van de heiligheid en de majesteit en de gerechtigheid van God. Zijn toorn over de zonde. Is er vanmorgen niet op de fluit gespeeld? In de liefelijke nodiging tot zijn tafel. Dat we met onze lege handen mogen komen. Op de fluit gespeeld. Hebben we gedanst. Vanavond klinkt ook in alle ernst het klaaglied, wee. De toorn van God over de zonde als je buiten de Heer Jezus voortleeft. Dan wenen we toch wel. Ik zie die jongste zoon als het ware met knikkende knieën naar huis gaan. Want zijn vader zo groot, zo heilig, zo goed, zo rechtvaardig en hij zo zondig. En dan blaas ik vanavond toch weer op de fluit. Al kom je voor de zoveelste keer. Al zou je niet aan het avondmaal gegaan zijn. Om welke reden dan ook, hoor. God heeft zijn toren over de zonde op zijn lieve zoon gelegd. En als je vanavond komt met knikkende knieën. Dan vind je genade. Ook al zat je niet aan tafel. Kijk, en als je vanuit dat wonder mag leven. Dat God je niet geeft wat je verdient. Dan wil je toch niet anders dan hem eren en hem gehoorzamen. David vindt zijn geliefde veilig terug. Er moet wat geweest zijn, hè? Hij dacht dat hij ze nooit meer terug zou zien. Maar God is zo genadig voor David en zijn mannen. En dat is wel opvallend, daar wordt David mild van. Heel opvallend, vers 23. Maar David zei, Zo moeten jullie niet doen, mijn broeders, met wat de Heere ons gegeven heeft. Wat de Heere ons gegeven heeft. Kijk, hier is David op zijn plaats. Hier gaat dankbaarheid de boventoon voeren, omdat de Heere heeft gegeven. Want wat was het probleem? Nou, een deel van die 400 mannen die de Amalekieten hadden verslagen, die wilden de buit niet delen met degenen die vermoeid waren achtergebleven, daar bij die Beek Besor. Een deel van de mannen die was zo moe, nog voor de strijd begon. Ze waren doodmoe bij de Beek Besor achtergebleven. En ze hadden dus niet meegevochten, niet meegedaan aan de bevrijdingsactie van de vrouwen, de kinderen, de spullen. En een deel van die mannen die wel gevochten heeft, die zegt nou, ja, dan zullen wij hen eventjes laten delen. Ze hebben er niks voor gedaan. Wij hebben ervoor gevochten. Kijk, dat is nou de dikke ik-mentaliteit. Dat is het verdienmodel, het rechte model. Ik weet niet hoe het bij u is, gemeente, maar als je de Heer Jezus hebt liefgekregen, dan kom je die dikke ik zomaar tegen in jezelf. In plaats van dat je God de eer geeft, zoals David. De Heer heeft gegeven. Nee, ik. Wij hebben er recht op. David die gaat voor het dankbaarheidsmodel. Waarin de liefde centraal staat. De liefde voor de Heer en dus ook voor je naaste. Dat noemt ons formulier gezindheid om dankbaarheid aan God te bewijzen. En een ernstig voornemen om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met onze naaste te leven. En dan geef ik u vanavond 4 lessen mee uit het leven van David. 1. De erkenning dat het goede van God komt. Met wat de Heere ons heeft gegeven. Het is niet mijn baan en mijn salaris. Het is niet mijn huis en mijn geld. Nee, we hebben het gekregen. Geldt ook voor de geestelijke gaven. Capaciteiten die we hebben. Mag de Heere daar wat van terugvragen? Als het wat tijd kost. Wat moeite kost. Wat heb je dat je niet ontvangen hebt? Dan kijk je ook nooit op elkaar neer. 2. Gods geboden zijn richtinggevend. Want dat verdelen van de buit wat David hierover zegt, dat haalt hij uit Numeri 31 vers 27. Hij kent het woord. En verdeel wat meegenomen is in 2 helften tussen hen die aan de strijd hebben deelgenomen, die met het leger uitgetrokken zijn, en heel de gemeenschap. David kent dus het woord en hij past het woord van God toe. Dat is ook dankbaarheidsleven. Ernst maken met Bijbelstudie om in de praktijk van iedere dag Gods geboden te uiten. 3. De liefde die brengt tot de gulden regel. Alles dat wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Want dat is de wet en de profeten. Nu zeg ik het met de woorden van de Heer Jezus zelf, Davids grote zoon. Maar daar word je barmhartig van. En dat is belangrijk dat wij in onze samenleving barmhartigheid uitstralen als christen. Waar zo'n neoliberale wind waait. En zo'n individualistische wind. Waar het allemaal gaat om regie over je eigen leven. Maar mensen wel ondertussen wel in de kou blijven staan. Kwetsbaren, oude, zieke, ongeboren leven. Barmhartigheid. Ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. En andersom. Leven in navolging van Christus. En het vierde tenslotte als les van David. Het broederlijk vermaan. Is u dat opgevallen hoe hij dat zegt? Zo moeten jullie niet doen, mijn broeders. En weet je hoe ze genoemd worden? Enkele slechte en verdorven mannen, vers 22. Broeders. En waarschijnlijk ook nog de mannen die eerder van plan waren geweest op de puinhopen van Ziklag om dan David ook maar. Broeders. Hij gaat hen broederlijk vermanen. Dat is ook dankbaarheidsleven. Ik ben wel eens een beetje bang dat dat onder ons niet echt meer functioneert. Paulus die zei in Romeinen 15, nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders, dat u zelf ook vol bent van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen. Functioneert dat nog in onze gemeente? Elkaar terecht wijzen, dat hoort niet bij de normen van deze wereld. Ben je mal, je laat je toch niks gezeggen. Maar in het Koninkrijk van God sta je open voor elkaars vermaning. En vermaan je ook een ander liefdevol. Wel liefdevol natuurlijk, broeders. En nooit uit de hoogte. Maar altijd zoals Paulus zei, daarom aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft. Tot heerlijkheid van God. Kijk, als dat je grondhouding is. Misschien goed om daar in het kringwerk nog eens over door te spreken. Of het broederlijk vermaan onder ons nog functioneert. Bonhoeffer, christen in de Tweede Wereldoorlog. Gedood omdat hij zich tegen Hitler verzette. Die leerde dat het in ons leven om drie dingen gaat. Bidden. Het goede doen. En wachten op Gods tijd. En wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dan zullen we volkomen mens naar Gods hart zijn. Amen. Laten we danken, bidden en voorbeden doen. Heere, wat bent u goed. We raken er niet over uitgezongen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Wat bent u genadig in de Heer Jezus Christus. En wat een wonder dat u het goed maakte voor David. Die kronkelwegganger. En wat een wonder dat u het goed wil maken met ons. In de Heer Jezus Christus. En we bidden van u, Heere. Wilt u ons aangorden met uw Heilige Geest om onze dankbaarheid ook te tonen, hoorbaar en zichtbaar te maken voor uw aangezicht door een biddend leven te leiden. Veel aan uw voeten te vinden te zijn. Door die lange brief van u telkens weer als uw woord tot ons te nemen. Zondags en door de week. Samen en alleen. Door het goede te doen. En Heere, we komen het vanavond maar belijden. Verwacht u maar niet te veel van ons. Maar geeft u ons vooral uw Heilige Geest. Zodat we mogen ervaren. Niet alleen mijn rechtvaardigmaking. Maar ook mijn heiligmaking. Mijn heiligingsleven komt voor 100% bij u vandaan. En doe ons zo diep dankbaar achter de Heer Jezus aangaan. En als we vanavond geluisterd hebben en eerlijk moeten zeggen dat we deze Heer Jezus nog niet kennen, en die dankbaarheid nog missen. Heer, breng ons dan op de knieën. En doe ons niet rusten buiten de Heer Jezus. Geef dat de waarschuwing van deze avond. Ons dan ook niet meer loslaat. Totdat we hem gevonden hebben. We bidden voor elkaar. Zegen onze gemeente. In alles wat er gebeuren mag. Geef veel onderlinge liefde. Geef hartelijke verbondenheid. Geef eenheid in verscheidenheid. Geef gehoorzaamheid aan de schrift. Richt ons samen achter u aan. Wees bij hen die het moeilijk hebben. Die door een diep dal gaan. Voor wie de afgelopen periode moeilijk was. Of die opzien tegen wat komt. Heer, wees dan met uw ondersteunende genade. En uw liefde nabij. Wees ook bij hen die dankbaar zijn. Voor zegeningen die ze ontvingen de afgelopen week. Uw goedheid die ze mogen ervaren. Voorspoed. Heer, dat we ook daarvoor telkens weer u de eer mogen brengen. We bidden voor de zieken, de ernstig zieken, de langdurig zieken, voor degenen die psychisch lijden, soms bekend en soms onbekend, en ook voor degenen die liefdevol om hen heen staan. Er kunnen zoveel kruisen te dragen zijn. Heere, maakt u het draaggeluk. en doe uw ondersteuning telkens weer ervaren. We bidden voor zending en evangelisatie. Voor het werk van woord en daad waarvoor we onze gaven hebben gegeven. Voor een ieder die in uw koninkrijk arbeidt, wereldwijd, soms onder moeilijke omstandigheden. Zeggen hen die ook dicht bij huis, in ons eigen land, mensen proberen te bereiken die nooit van u hoorden, die u niet kennen. Heere, maak uw naam groot en wil uw koninkrijk bouwen. Zegen uw volk Israël. Ontferm u over het hele Midden-Oosten waar zoveel onrust is. Waar nog altijd en telkens weer bommen ontploffen, bloed vloeit. Vliegtuigen elkaars gebieden bestoken. En al dat leed, Heere, wat voor een groot deel aan ons voorbij gaat. Maar ontferm u over zoveel die daar slachtoffer van zijn. Geef vrede, Heere, geef vrede. Ja, doe uw shalom aanbreken in Israël en de volken rondom. In heel deze wereld. Opdat die grote toekomst van u mag komen. De toekomst waarin u de eer ontvangt die u waard bent. En wij mogen zingen door u. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Zo bidden en danken wij u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Glorie voor uw naam. Amen. Zingen we samen ten slotte Psalm 117... Jongens en meisjes, dan kan ik zeggen, die zingen we helemaal. Psalm 117, laten we dat staande doen. Gaat u heen in vrede en draag met u de zegen van de Heer onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.